Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees welgekomen in het programma De Rots in de Branding. Op de katholieke site Catholic Link vond ik, al een tijd geleden, een bericht van een zekere priester Juan José Paniagua over de 18 excuses om niet te bidden. En bovenaan staat een zin van Paus Franciscus vermeld. Bidden is geen tijd verdoen. God aanbidden, loven en prijzen zijn geen tijdsverkwisting. Wel, ik stel voor het artikel even door te nemen in een vrije vertaling. Hoe vaak hebben we onze relatie met de Heer met dergelijke excuses al zo niet op het spel gezet? En of we het nu willen toegeven of niet, ieder van ons, en de ene al meer dan de andere, kan zich af en toe met een van de volgende excuses identificeren. En deze lijst kan ons helpen voor een kort gewetensonderzoek of kan nuttig zijn om anderen een antwoord te bieden over het belang van een regelmatig gebedsleven. Ik heb deze 18 excuses voor jullie en voor mezelf doorgenomen. Maar daar verscheidene van die 18 puntjes nogal gelijklopend zijn, heb ik er sommige bijeengezet. Zo is het ook overzichtelijker voor op de radio. En een eerste excuus om niet te bidden die priester Paniagua naar voren brengt is: ik voel me een te grote zondaar. Oké, schrijft hij, we zijn zondaars. En hij vervolgt: wel, welkom in de club. Gebed is net wat we nodig hebben als zondaar. Gebed laat ons juist inzien hoe kwetsbaar we zijn en hoezeer we Gods liefde en vergiffenis nodig hebben. Tweede excuus. Vandaag ben ik te moe om te bidden. Dat is als je het gebed beschouwt als een activiteit bovenop al de rest. Terwijl het gebed juist een ontmoeting is met God en een kracht betekent, die je dan op dat moment dat je moe bent, juist nodig hebt. Dus gebed vermoeit niet, maar het vernieuwt. Dus deze priester legt uit dat het gebed juist een soort van kracht geeft tegen die vermoeidheid. En alzo haalt deze priester nog enkele excuses aan die daar nauw bij samengaan, zoals: ik zal bidden zodra ik tijd vind. Ik ben nu echt bezig. Ik wacht op een pauze binnen mijn planning. Weet je wat ik ontdekt heb, vermeldt deze schrijver. Er bestaat eigenlijk geen perfect moment om te bidden. Er zal altijd iets zijn wat je op dat moment moet doen. Een e-mail die je absoluut moet beantwoorden, iets of iemand die absoluut je aandacht nodig heeft. Wel, schrijft hij, geef dan God niet de restjes, geef hem het beste, maak er een mooi geschenk van en geef hem tijd wanneer je nog goed wakker en actief bent. Een ander veel voorkomend excuus is: Ik bid alleen als er een spontane aansporing opkomt. Anders lijkt me dat zo hypocriet. Of ik voel er de noodzaak nu niet van aan. En zo komen we op het gebied van de gevoelens, vermeldt deze priester. Integendeel, gebed moet gaan over onze liefde voor God en niet over onze gevoelens. We vergeten hier dat de mens een ziel heeft. Als we bidden, dan wordt er iets dieper in ons gevoed. Dat diepere niveau is iets heiligs in ons. Vinden we het moeilijk om dat diepere niveau te ervaren, dan kunnen we God ernaar vragen. Dus toch bidden als het moeilijk zit, als je liever tv zou kijken, of je ontspannen, of iets belangrijks doen. Dat moment is net het waardevolste en beste moment bij uitstek. En hij vervolgt zo, is er het excuus van, gebed is zo vervelend, het zou toch aangenamer moeten zijn. En priester Juan raadt ons aan in ons eigen leven te kijken en de vraag te stellen. Wat biedt je het meeste gevoel van geluk in je leven? Vaak net die dingen die om inzet, inspanning vragen en die je dan ten zeerste vervullen. Zo is ook het gebed. Beste vrienden, voor we naar een lied luisteren, nog één excuus. Ik voel me zo'n beetje gek als ik gebeden opzeg. En de priester verwijst terug naar de liefde tot wie we bidden. Heb je er al eens op gelet wanneer je iemand lief hebt, hoe vaak je zegt dat je deze persoon graag ziet? Nee, de herhaling verveelt hier nooit. Laat ons gebed ook zo zijn. Beste luisteraars, we overlopen dus een artikel op de katholieke site Catholic Link, waarin een zekere priester Juan Paniagua poogt een 18-tal excuses om niet te bidden te weerleggen. Zo hadden we al enkele excuses doorgenomen, ik vat het even snel samen. Zoals, ik ben een te grote zondaar. En zijn respons is, welkom in de club. Of ik ben te moe. Maar het gebed geeft juist nieuwe kracht. Of ik heb geen tijd, ik ben nu echt bezig. Ik wacht op een pauze in mijn planning. Of ik bid als ik het spontaan voel opkomen. Antwoord. Geef God toch niet de restjes van je tijd. Geef hem tijd als je nog fit bent. Er bestaat eigenlijk geen perfect moment om te bidden. Er zal altijd iets zijn die zogezegd nu moet gebeuren. En we gaan verder met het lijstje excuses. Ik wil wel bidden, maar ik weet niet wat ik moet zeggen. En? Trouwens, God weet toch wat ik nodig heb, dus waarom het dan vragen? Dan raadt deze priester aan te bidden met Gods woord zelf. Laat de Heer zijn woorden in uw mond leggen. God heeft dat voorzien. Hij heeft ons de psalmen gegeven, een waardevol hulpmiddel. We leren er te vragen, te danken, te loven en te prijzen, onze zonde en onmacht uit te drukken en onze vreugden te delen. Je zal zien dat bidden een positieve uitwerking heeft in je leven. En alhoewel God weet wat we nodig hebben, moeten we er toch telkens om vragen. Dat maakt ons ook nederig van hart en geeft ons de gesteldheid van een kind. Trouwens, beste vrienden, iets later in de uitzending gaan we enkele lessen doornemen uit het psalmgebed van David. Enkele volgende excuses neem ik bijeen. Ik bid niet omdat ik niet zeker ben of het God is die antwoordt, of ik die mezelf een antwoord geef. Of ik voel helemaal niets als ik bid. God antwoordt niet. Of hij geeft me toch nooit wat ik wil. En de priester schrijft, wanneer je bidt met deze woorden uit bijvoorbeeld de psalmen, dan ben je zeker dat het Gods woord is. En zo heeft de Heilige Schrift iets relevants. Het geeft aan ieder een persoonlijk antwoord, elke dag. En dat je niet verhoord wordt, kan waar zijn. Maar je mag niet twijfelen aan het feit dat het gebed je verandert, zelfs al voel je niets. Gebed verandert ons, want de liefde van Christus is nooit steriel. Hoe meer je de Heer in gebed kan ontmoeten, hoe meer je zeker kan zijn van zijn liefde en barmhartigheid in je leven. En de auteur vergelijkt met een kind die de hele dag vraagt naar snoep en limonade. En een goede ouder zal hier niet op ingaan. Een van Gods grootste tekens van liefde is dat Hij ons wil opvoeden. Hij wil ons leren voorbij te gaan aan onze directe verlangens. En Hij wil ons helpen ons hart te keren naar Hem. We vragen vaak aan God dat Hij de omstandigheden verandert, terwijl Hij misschien net ons wil veranderen, doorheen de omstandigheden. En zo komen we aan een volgend, veel voorkomend excuus. Bidden is tijdverlies. Ik kan beter mijn tijd gebruiken om mensen te helpen. En de auteur stelt daar tegenover. Waarom? Moet je het ene of het andere doen? Wel, doe beide. Je zal zien dat hoe dieper je relatie met God is doorheen het gebed, hoe meer je zal aankunnen om anderen te beminnen en te helpen. Alleen als we ons aan de bron van de waarachtige liefde laven, kunnen we deze liefde delen met de anderen. En tenslotte volgt nog een laatste excuus om niet te bidden. Maar er is geen kerk in mijn buurt. Of wij kunnen zeggen, de meeste kerken zijn gesloten. Natuurlijk, schrijft de priester, is het fijn om in een kerk te bidden. En we moeten van die gelegenheid zeker gebruik maken als dit mogelijk is. Toch zijn er vele andere plaatsen en gelegenheden om toch te bidden. Maak bijvoorbeeld in je woning een kleine ruimte vrij en heb daar je gebedshoekje. Moet je veel en lang auto rijden? Tracht ondertussen de rozenkrans te bidden. En ik zou erbij voegen, zet Radio Maria aan. Zelfs tijdens de drukste dagen kunnen we 's morgens een Bijbelvers lezen en deze de hele dag meenemen in ons hart, zodat het ons vergezelt tijdens onze activiteiten en ontmoetingen. Beste vrienden luisteraars, tot zover enkele gebeden tips als antwoord op sommige excuses om niet te bidden uit de website Catholic Link. Het waren vele puntjes, maar ik denk dat er toch altijd, al is het maar eentje, blijft hangen die specifiek van toepassing is voor ieder van ons. En aan dit ene puntje werken zal zeker een stap vooruit zijn in ons dagelijks gebed.
Heer, hoor mijn gebed. Luister naar mijn smeken. Antwoord mij. U bent trouw en rechtvaardig. Laat mij in de morgen uw liefde horen. In u stel ik mijn vertrouwen. Wijs mij de weg die ik gaan moet. Mijn ziel verlangt naar u. Mijn ziel verlangt.
Beste vrienden, nu we het toch hebben over het gebed, kennen jullie het vijfvingergebed die onze paus Franciscus aanraadde te gebruiken? Een gebed dat hij 20 jaar geleden heeft geschreven toen hij aartsbisschop van Buenos Aires was. Aan elke vinger van de hand wordt een speciale gebedsintentie gelinkt, dus 5. Het kan bijvoorbeeld goed gebruikt worden bij de 5 tientjes van de rozenkrans. En ik stel voor onze 5 vingers af te lopen. En we beginnen bij de duim. Deze vinger staat het dichtst bij uw lichaam. Begin dus te bidden voor diegenen die het dichtst bij u staan. Zij zijn de mensen die het eerst in uw gedachten komen. Het bidden voor onze geliefden, familie en vrienden. Het is een zoete verplichting. De volgende vinger is de wijsvinger. Bid voor hen die u onderwijzen en u een heilzame weg wijzen. Bid voor degenen die zich bezighouden met de opvoeding en de medische zorgen, voor de leerkrachten, de professoren, de dokters, de priesters, de catechisten. Zij hebben steun en wijsheid nodig, opdat zij de rechte weg zouden kunnen tonen aan de anderen. Gedenk hen altijd in uw gebeden. De derde vinger, de middelvinger, is de langste. Deze herinnert ons aldus de paus aan onze regeringsleiders, de bestuurders en allen die gezag hebben, die een land leiden, maar ook voor de ondernemers en de beheerders. Ook zij hebben Gods leiding nodig. De vierde vinger is de ringvinger. Het zal u verbazen dat dit de meest kwetsbare vinger is. Er wordt gezegd dat van die vinger de slagader direct naar het hart gaat en dat deze vinger dus het meest in verbinding staat met het hart. Deze herinnert u te bidden voor de zwakken, de zieken en hen die gebukt gaan onder problemen of die beproefd worden door ziekte. Zij hebben uw gebed nodig, dag en nacht. Er zullen nooit te veel gebeden zijn voor die personen. En we worden ook uitgenodigd te bidden voor de huwelijken. En tenslotte komen we bij de kleinste vinger. De pink helpt u te bidden voor uzelf. Als u voor de andere 4 groepen hebt gebeden, zult u in staat zijn om uw eigen noden in de juiste verhouding te zien. En zo leert u op een goede manier voor uw eigen behoeften te bidden. Aldus paus Franciscus, toen hij nog bisschop was in Argentinië. Ik herneem kort: de duim voor diegenen dicht bij ons, de wijsvinger voor degenen die onderwijzen, allen die richting geven, de lange middelvinger voor de leiders, de bestuurders, de kwetsbare ringvinger voor alle zieken en lijdenden, maar ook voor de huwelijken, en tenslotte de kleine pink voor onszelf.
Welkom bij Radio Maria.
En beste luisteraars, ik stel voor te blijven, ja, bij het gebed. Jullie hoorden enkele excuses om niet te bidden en ook een manier om enkele belangrijke gebedsintenties te onthouden via de vijf vingers van de hand. Maar hoe moet onze houding zijn tegenover God tijdens het gebed? Wel, ik vond op de website van de Evangelische Omroep een zeer interessant artikel. Het werd ook vermeld en bijgewerkt op de website van Kerknet. En de titel is De Vijf Lessen van Koning David. Wat kunnen wij leren van koning David? En ik stel voor deze lessen samen door te nemen. De ingesproken psalmen komen uit luister.bibliotheek.be. Een eerste les is getiteld Wees eerlijk, spreek oprecht. En de bijhorende psalm 42 luidt als volgt.
En zo zeg ik tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Terwijl heimwee mijn hart verteert, sarren mijn tegenstanders mij. Heel de dag hoor ik al maar zeggen, waar is die God van jou?
Als we de psalmen lezen, dan komt één ding duidelijk naar voren: emotie. Koning David laat zijn emoties gaan. Hij bidt vanuit het diepste van zijn hart. Pijn, verdriet, angst, vreugde. Hij omarmde elk gevoel, elke emotie en legde deze bij God neer. Alsof hij tegen zijn beste vriend praatte. Hij wist dat hij met alles bij God terecht kon en voelt zich daar ook veilig. Dat is de eerste les. Wees eerlijk en spreek oprecht aan God. Een tweede les uit de psalmen van David is: wees vrijmoedig, durf te vragen. Het is psalm 17.
Luister, Heer, luister aandachtig, ik roep u aan. Verhoor mijn gebed, mijn lippen liegen niet. Ik richtte mij niet naar de daden van de mensen, maar naar de woorden van uw mond. Niet aan het pad van bruut geweld, maar aan uw weg hielden zich mijn voeten en zij aarzelden nooit. Ik riep u aan, o God, geef mij antwoord. Leg uw oor te luisteren en hoor wat ik zeg. Verricht uw wonderen van liefde, u, redder, machtige hand waarnaar ik voor mijn vijand vlucht. Bescherm mij als de appel van uw ogen.
David vraagt God dagelijks om allerlei dingen. Hij bidt voor kracht, zegen, het wegnemen van zonden enzovoort. David durfde alles aan God te vragen. Hij had het volste vertrouwen dat God hem zou geven wat hij nodig had. Moedig zoekt hij het aangezicht van God omdat hij weet hoe speciaal God hem vindt. Hij weet dat God ontzettend veel van hem houdt en dat God luistert naar elk woord. Eigenlijk sta je versteld van zijn directheid. Zou jij zo tot God durven spreken? En dit is de tweede les: durf te vragen. En dit na les 1: spreek oprecht. Les nummer 3. Ken God. Weet wie Hij is en wat Hij kan doen. En we luisteren naar een stukje uit Psalm 25.
Mijn verlangen gaat uit naar U, Heer. U bent mijn God. Op U vertrouw ik. Beschaam mij niet. Laat mijn vijand niet over mij juichen. Gimel. Niet degene die op U bouwt, maar degene die U ontrouw is, zal te schande staan. Omwille van Uw naam, Heer, zult U mijn schulden vergeven, al zijn zij nog zo groot.
David vraagt niet alleen dat God hem helpt. Hij weet dat God hem helpt. Hij wist wie God was en wie hij zelf was in Gods ogen. En ook, al uit hij regelmatig zijn ongeduld wanneer hij die hulp niet ervaart, toch bevestigt David het vermogen en de wil van God om dat te doen. Hierin schuilt de hoop van zijn soms hartverscheurende smeekbedes. Er ontstaat vertrouwen op een goede uitkomst. Dus we hadden al, spreek oprecht, durf te vragen en ken God, weet wie Hij is en wat Hij kan doen. En zo komen we bij een vierde les te halen uit de gebeden van koning David in de psalmen Dank God uit liefde. En in psalmen 57 en 145 komt dit volgende gebed voor.
U, Heer, wil ik prijzen onder de volken. Over U wil ik zingen bij alle naties. Want tot aan de hemel reikt Uw liefde. Tot in de wolken reikt Uw trouw. De Heer is genadig, barmhartig, geduldig en in liefde groot. De Heer is goed voor alles en iedereen, barmhartig voor alles wat Hij heeft gemaakt.
David smeekt God niet alleen om zijn gebeden te verhoren. Door zijn verzoeken heen klinkt ook zijn liefde voor God. David had enorm veel eerbied en ontzag voor de Heer. Hij verlangde ernaar om zijn liefde voor God uit te drukken. Vragen, smeken, schreeuwen, alles mag bij God. Maar het mooiste is misschien nog zingen van blijdschap, zoals David in deze psalm doet. Hier dankt hij God, terwijl zijn hart overstroomt van liefde, sterk gelovend dat hij al vergeven is. David liet zijn eerste emoties, frustraties, niet meer overheersen, maar roept ze dan een halt toe. Hij geeft ze nooit het laatste woord. En zo komen we bij de vijfde en laatste les. Geef hoop het laatste woord. En we luisteren daarvoor naar Psalm 42.
Waarom, mijn ziel, zo moedeloos? Waarom zo vol zelfbeklag? Wacht toch op God. Eens komt de dag dat ik danken mag, mijn God, mijn redding.
Niet alle gebeden van David werden direct beantwoord. Hij heeft vaak lang op God moeten wachten. Maar in plaats van opgeven, wanneer niets leek te veranderen, bleef David geloven in hetgeen dat God kon doen. Hij hield altijd hoop. Geloven en verwachten dat God aan het werk is, zonder dat je het ziet. En dit laatste is een teken van volwassen zijn in het geloof. David laat deze groei in geloof zien door de psalmen heen. Beste vrienden, tot zover deze 5 lessen getrokken uit de wijze van bidden van koning David. Ik herneem ze even, spreek oprecht, durf te vragen, leg je frustraties maar voor hem, ken God, weet wie hij is en wat hij kan doen, dank hem uit liefde tot hem, zing zelfs tot hem en vooral behoud de hoop die deze emoties en frustraties moet beheersen. Dat is dan de uiting van een volwassen geloof. Zo, beste vrienden, dat waren enkele overwegingen en ik denk toch interessante tips over het gebed. Ik denk ook hier niet dat het nodig is om al die puntjes te willen onthouden. Een puntje die goed past bij jou zal wel in het geheugen blijven en een hulp betekenen voor het gebed. En we gaan luisteren naar The Song of David. Beste vrienden, er is nog wat tijd over. Ik stel voor in de Bijbel te blijven snuisteren, maar iets meer ontspannend. Het is op de website van Kerknet dat er spreekwoorden worden aangehaald die we in onze dagelijkse taal veel gebruiken en horen. Maar uiteindelijk vinden vele van deze spreekwoorden hun oorsprong juist in de Bijbel. Denken we aan de vruchten kent men de boom. Alles is ijdel. Daar zal geween zijn en tandengeknars. De Benjamin van de familie. De eerste steenwerpen. De haren rijzen je te bergen. De zondebok zijn. In Adams kostuum zijn. Enzovoort enzovoort. In het artikel hier worden er enkele bijzondere meer opgeklaard. En ik neem er een viertal uit. Gewogen en te licht bevonden. Iets werd beoordeeld en afgekeurd als niet goed genoeg. En dat komt inderdaad uit de Bijbel. In het boek Daniël, hoofdstuk 5, wordt verteld hoe de koning van Babylon, Belsasar, een groot feestmaal geeft. De Joodse balling Daniël werd ontboden om de tekens te ontcijferen die plots op de muur verschijnen. En dit stond er geschreven. Mene tekel ufarsin. Mene in het Aramees betekent geteld. God heeft u regeringsjaren geteld. Tekel betekent dan gewogen, te licht bevonden op de weegschaal. Ufarsin verwijst naar Peres, wat op zijn beurt verwijst naar Perzen. Het koninkrijk wordt verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven. Dus het was gericht aan koning Belsasar, die nog, trouwens, diezelfde nacht werd gedood. Hij was gewogen en te licht bevonden. Een ander woord die we veel gebruiken en horen, vindt ook zijn oorsprong in de Bijbel. Muggenziften, zuren over kleinigheden. En daarvoor moeten we naar een passage in Matteüs hoofdstuk 23, waar Jezus uitroept, Wee u schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen, u draagt een tiende af van munt, anijs en komijn, maar wat het zwaarst weegt in de wet, verwaarloost u, recht, barmhartigheid en trouw. Het ene moet u doen, maar het andere niet laten. Blinde leiders, riep Jezus uit, die de mug uitzeven en de kameel doorslikken. Of wat dacht u van in zak en as zitten? Verslagen zijn, te neergeslagen, veelal in financieel opzicht. En dit verwijst naar een oude gewoonte bij de Israëlieten die een zakvormig rouwkleed van ruwe stof aantrokken en as over hun hoofd strooiden als teken van verdriet, bijvoorbeeld bij iemands overlijden. En zo lezen we terug in het boek Daniël, hoofdstuk 9, waarin Jeruzalem in puin ligt. En ik, Daniël, richtte mij tot de Heer God, om door bidden en smeken en door vasten in zak en as van hem inzicht te verkrijgen. En ik doe er nog eentje bij, en dit past dan goed bij het volgende lied. De lier aan de wilgen hangen. In het hedendaagse taalgebruik wordt van alles aan de wilgen gehangen, van voetbalschoenen tot keukengerei, een beroep of bezigheid enzovoort. Dus stoppen met een of andere activiteit. Daarvoor moeten we Psalm 137 nemen als oorsprong van deze uitdrukking. Aan de stromen van Babel, daar zaten wij neer, daar weenden wij tranen denkend aan Sion. Onze citers hingen al aan de wilgen. De citer of lier zijn allebei snaarinstrumenten die werden gebruikt bij het voordragen van poëzie. En ik stel voor te luisteren naar een oude hit, maar gezongen door de oorspronkelijke groep, de Melodians, de Rivers of Babylon. Bij de rivieren van Babylon, daar zaten we huilden toen we aan Sion dachten. Hoe kunnen we Gods lied nu zingen in een vreemd land?
Remember,
Zo, beste luisteraars, dat was het dan weer voor deze uitzending van De Rots in de Branding. Ik hoop dat u ervan genoten hebt en vooral er iets hebt kunnen uithalen die kan helpen voor jullie gebedsleven. En ik stel dan ook voor te eindigen met het Onze Vader, maar in de taal dat Jezus sprak, het Aramees. Het wordt gezongen door pater Taufik Eid Al-Maksla uit het klooster Mar Sarkis in het Syrische dorp Malula in het westen van Syrië, dicht bij Libanon. Daarna horen jullie een Alleluia gezongen door Oosterse katholieke jongeren. Trouwens, op de Facebookpagina El Bichara, wat zoveel betekent als de aankondiging, de boodschapper, vind je vele christelijke Arabische liederen uit Irak en Syrië. Ik dank jullie voor het luisteren en alleszins afspraak in een volgende uitzending van De Rots in de Branding.
يتشكدش الشمخ يثيري ملكخ يثكد جبعين اخمل بشمو خد على رعب ابليح لحمح اخل يومح اخفر ليح تيوثح اخمل نغفر التمخت عن مينح ولو فش تخلنح بشغر بيوث بيس حسل الناح مشيثح
في سماء حبه مجده ملك الملوك